Goedemorgen gemeente, ik heet u van harte welkom in deze eredienst, hier in de Grote Kerk. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Er zijn vanmorgen ook weer gasten in de kerk en dat doet ons goed. Fijn dat u er bent. Ook iedereen die met ons meeluistert via de kerkradio of internet, hartelijk welkom. We voelen ons met u verbonden. Vanmorgen leidt dominee Baks uit Ede de dienst. Van harte welkom. De collectus in deze dienst. We mogen in deze dienst weer onze gaven geven. En er zijn drie collectus. De eerste collecte is de diaconie collecte, bestemd voor het ouderenwerk. En de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. En deze collectus worden gehouden nadat we gezongen hebben, na de preek. En dan is er nog een derde collecte. Die is bestemd voor onze wijkkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen alle collectes van harte bij u aan. De bloemen. Vanmorgen gaan de bloemen als groet van onze gemeente naar broeder Levinus Maas. En de bloemen zullen vanochtend worden bezorgd door Ichtes. Ook vanmiddag komen we samen als gemeente en houden we een eredienst. Dominee Ouwehand uit Houten is dan onze voorganger. En we zullen dan samenkomen in de Johanneskerk om 16:45. Gemeente, laten we nu zingen en de dienst beginnen met gezang 434, vers 1, 2 en 5. U vindt het lied op de weekbrief. We wensen iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangstekst van vanmorgen is uit Openbaring 22. Daar lezen we: en de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. We gaan zingen met elkaar uit Psalm 122. Het eerste en het derde vers. Ik ben verblijd wanneer men mij opwekt om naar Gods huis te gaan. En dan zingen we ook: kom, ga met ons en doe als wij. Dat is eigenlijk ook een beetje het thema van de dienst. Kom, ga met ons en doe als wij. Zoals ook in de aanvangstekst staat. Kom. Psalm 122, 1 en 3. Gemeente, we willen ook aan het begin van deze nieuwe week luisteren naar de vermaning en de belofte uit Gods wet. En we zingen daarna lied 298 uit de bundel Op Toonhoogte, versen 1, 2 en 4. Lied 298 uit Op Toonhoogte, vers 1, 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in gebed. Laten we samen bidden. Barmhartige, trouwe Heere, onze God. Vader in de hemel. We willen u danken dat we vanmorgen als gemeente weer bij elkaar mogen komen. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar mogen we ook deze nieuwe week weer beginnen samen in de kerk. Voordat we de nieuwe weken ingaan met de nodige zorgen, met de bijzonderheden die ons staan te wachten, mogen we eerst bij u schuilen. En wat is het een geweldig voorrecht dat u daarmee de eerste wil zijn. Dat voordat er maar iets gaat gebeuren, dat u met uw woord in ons leven wil zijn. Dank u wel, Heere God, dat u de eerste wil zijn. Dat u het initiatief wil nemen. Dat is eigenlijk altijd zo. U bent de eerste. U komt naar ons toe, opdat wij naar u toe zouden komen. We danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde en genade, want wij zijn niet van die lieve mensen. U weet dat veel beter dan dat wij dat van elkaar weten. We belijden u onze zonde en schuld. We hebben het zojuist ook gezongen. Heer, we zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Als u ons niet meegenomen had, dan zouden we hier niet zijn. En tegelijk hebben we ook gebeden. Komend uit een nacht van zonde staan wij voor u, groot en klein. En dat zijn misschien wel heel zware woorden. En misschien beleven we dat wel niet zo direct. Een nacht van zonde. En tegelijk, Heere God, er is zoveel in ons leven dat tekortschiet, dat voor uw heilig aangezicht niet kan bestaan. En toch kunnen we het niet laten om naar de kerk te komen. Want we hebben u nodig, Heere God. We hebben uw Zoon nodig, de Heere Jezus. We hebben vergeving, genade nodig, verzoening over onze zonden. Daar mochten we ook van zingen. U vergeeft wel 1000 malen. Wat mooi, Heere God, dat u telkens weer met ons opnieuw wil beginnen. Dat u bereid bent om weer met ons verder te gaan. Ons weer bij de hand te nemen. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw volharding met mensen zoals wij. Als we u niet hadden, Heere God, waar zouden we heen moeten gaan? En daarom komen we naar u toe, biddend om het licht van uw Heilige Geest, biddend om uw zegen, biddend om hou vast, troost, moed. U weet wat we nodig hebben, hoe we hier zitten, dankbaar of verdrietig, met zorgen of met blijdschap. Heere God, wees zelf in ons midden. Leid ons door uw Heilige Geest. Laat uw woord opengaan, zodat er een woord voor ons allemaal bij mag zijn. Voor jong en oud. Schenk uw zegen, Heere God, en dat u allen die een taak hebben in de dienst ook zegenen. Laat ons bidden, ons spreken, ons luisteren, ons spelen, ons zingen, tot de eer van uw grote naam zijn. Wij hebben de vormen. Wilt u er inhoud aan geven? Wij vragen u dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Johannes 1. We lezen uit het evangelie van de beschrijving naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1. En we beginnen te lezen bij vers 26. Waar aan Johannes de Doper de vraag is gesteld, ben je nou de Christus? En dan zegt hij, nee, ik ben de Christus niet. En dan gaat het in vers 26, Johannes 1, vers 26 verder. En we lezen tot het eind van het hoofdstuk, vers 52. Johannes antwoordde hun, Johannes de Doper is dat. Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt. Die voor mij geworden is, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het, van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de verkondiging, kerntekst eigenlijk, is het eerste deel van vers 43. Johannes 1, vers 43a. En hij leidde hem tot Jezus. We gaan zo direct zingen uit Psalm 66, het eerste en het 8e vers. Juicht aarde, juicht met blijde galmen. En ook dan klinkt dat woordje weer, kom luister toe, gij Godsgezinde, hoor wat mij God deed ondervinden. En aansluitend, na dat lied gaan de kinderen naar de zondagschool. Maar voordat jullie weggaan, jongens en meisjes, wil ik eerst even wat tegen jullie zeggen. Ik heb iets meegebracht. En ik weet niet of jullie het herkennen. Ik zal hem even in elkaar zetten. Het is een heel apart ding, joh. Weet een van jullie wat dit is? Weet je wat het is? Een stok. En wat voor een? Voor blinden, ja. Het is een blinde stok. Zie je dat? Met rood en wit en rood. Bij ons, waar wij wonen, daar loopt een meneer en die gaat boodschappen doen. En dan loopt hij zo. En dan op de straat, tik, 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 loopt hij zo. En dan vindt hij zijn weg. Dat lijkt me heel eng. Om zonder te kijken, zomaar. En als hij de weg over wil steken, weet je wat hij doet? Dan steekt hij die stok uit. Dan stoppen de auto's. Ja, dat hoop je natuurlijk maar. Maar dan stoppen de auto's. En dan steekt hij over. Zo kunnen blinden hun weg vinden met een blinde stok. En dan ziet iedereen, dat is een blinde, dan moet je wel even uitkijken. Dat weten die automobilisten ook. Stoppen, want die meneer is blind. Zo kun je de weg vinden. Maar er is ook een andere manier. Ik leg hem weer even weg. Er is ook een andere manier. En dat heb ik gezien toen ik, ja, dat was al even terug, toen ik met een heleboel mensen de Vierdaagse in Nijmegen liep. Dan wandelen mensen 4 dagen lang. En daar liep iemand, die liep mee, die was blind. Maar die liep niet met een stok, want ja, er lopen zoveel mensen. Dan loop je iedereen tik, tik tegen zijn hielen aan te tikken. Maar er was iemand anders en die had een, ja, een kettingje. En dat zat aan de hand van die blinde meneer. En die liep de hele tijd bij hem. Die leidde hem tussen al die mensen door. Elke dag weer, 4 dagen lang, leidde die blinde meneer, kon niet meedoen met die vierdaagse. En heeft nog gehaald ook hoor. En hij leidde hem. Nou, daar gaat het vanmorgen om in de preek. Dat je iemand leiden wilt. En dat je iemand leiden kunt. En eigenlijk is dat het geval als je vader of moeder over de Heer Jezus vertellen. Of als je bij je opa en oma bent, is een lezen uit de kinderbijbel. Dan leiden ze jullie ook een beetje. Dan leiden ze jullie naar de Heer Jezus. Dat is eigenlijk waar het om gaat in de preek. Iemand leiden naar Jezus. De weg wijzen. Nou, daar gaat het om. Moet je thuis nog maar eens met je vader en moeder over praten. Hoe dat was in de kerkdienst. We gaan zingen. Psalm 66, vers 1 en 8. Gemeente van de Heer Jezus Christus, weet u het nog? Weet jij het nog? Hoe het begon? Denk eens terug. Hoe ben je voor het eerst in aanraking gekomen met het evangelie van de Heer Jezus Christus? Dat kan heel verschillend zijn. Misschien gewoon thuis, bij je vader en moeder. Toen ze uit de kinderbijbel lazen. Of misschien wel op school. Die juf die zo prachtig kon vertellen. Of de meester. Of ik weet niet hoe het gegaan zal zijn. Misschien bij het jeugdwerk. Je ging mee met je vrienden. En hoorde toen over geloven en over vertrouwen op God. Oh ja, het kan ook nog dat je met die leuke vriendin meeging. Zij wilde naar de kerk, zij vond dat belangrijk. En ja, natuurlijk ging je mee, want je vond het toch wel heel erg aardig. En zo hoorde je ook van Jezus. Hoe begon het? Weet je het nog? Ik weet het nog precies. Mijn vader die uit de kinderbijbel las. Kinderbijbel van Wijk. Misschien kennen de ouderen onder ons die nog wel die kinderbijbel. En de juf op de zondagschool, juf Otter, die prachtig kon vertellen. En je kreeg een plaatje als je je psalm kende die zondag. Het kan lang geleden zijn toen je opa en oma vertelden over de Heere Jezus. Maar het kon ook anders. Het kan kort geleden zijn. Het zou zelfs kunnen dat je nu voor het eerst over de Heere Jezus hoort. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar. En je dacht, nou ga ik eens een keer naar de kerk daar in Gorinchem. Die grote kerk staat midden in de stad hier. En dan hoor je van de Heere Jezus. Voor het eerst, wonderlijk. Jezus Christus wil je redder zijn. Dat is de boodschap van deze dienst. Het is opvallend dat vrijwel altijd medemensen van belang zijn in het horen van de Heer Jezus. Bijna altijd worden mensen door de Heere God gebruikt om te vertellen van de Heiland. Ouders, vrienden, familie. En hij leidde hem tot Jezus. Daar heb je het nou. Zo staat het vanmorgen in onze tekst. De een leidt de ander tot Jezus. En zo mag een mens een middel zijn in Gods hand. Want uiteindelijk staat de Heere God daarachter. Zijn wij het niet die het doen. Maar de Heere God wil mensen gebruiken om een ander tot de Heer Jezus te brengen. Als je erover nadenkt, wat zou het geweldig zijn als je zo gebruikt zou worden. In 2020. Wat zou het er maar één zijn, hè? Wat zou dat je leven geweldig waardevol en inhoudsvol maken, zinvol maken. En hij leidde hem tot Jezus. Hoe kwam Andreas ertoe? Want die is het waarover het hier gaat. Die doet dat, leiden tot Jezus. Andreas was een van de discipelen van Johannes de Doper. Johannes, die vurige, profetische prediker, die mensen opriep tot bekering. Heel direct zei hij, ik doop wel met water, maar midden onder u staat hij, die u niet kent. Hij is het, die naar mij komt. En als de Heer Jezus daar dan in de omgeving is, dan wijst Johannes de Doper hem ook aan. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, dat is natuurlijk de kern van de boodschap, hè? De Heer Jezus die de zonde van de wereld wegneemt. Zit je ook bij, hè? Zonde van de wereld. Johannes wijst op Jezus. Ja. Maar verder niks. En hij wees hen op Jezus. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Het is bijna onze tekst. Maar daar bleef het bij. Er veranderde niks. Merkwaardig. Prediking zonder effect, zonder reactie. Dat kan. Zelfs Johannes gebeurde dat, hè? Heb je er wel eens op gelet? De eerste keer dat Johannes de Heer Jezus aanwijst, zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt, gebeurt er niks. Je denkt dat, ja, die mensen lopen gelijk achter. Nee, gebeurt niks. Helemaal niks. En En je zou bijna kunnen denken, nou kun je dan maar niet beter stoppen met je verkondiging. Die mensen luisteren toch niet. Maar de volgende dag is het anders. Opnieuw ziet Johannes Jezus in zijn omgeving wandelen en hij zegt het weer. Zie het Lam van God. Precies dezelfde woorden als de vorige keer. Je zou zeggen precies dezelfde preek. Niks nieuws, dus verwacht er ook maar niks nieuws van. En zo waar twee van Johannes, discipelen, laten hun leermeester in de steek en volgen Jezus. Ze hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. Ze verstaan dat in die aanwijzing van de doper een oproep zit, een appel. Ga naar hem toe, volg hem, bij hem moet je zijn. Hij is het die je nodig hebt. De tweede keer, hè? Jongelui, dat is nou de bedoeling dat je iedere keer weer in de kerk zit. Misschien ben je wel moesje mee vanmorgen en je bent het nog zat van alle drukte van de afgelopen week. En jou zei nou, ga nou mee. En je bent mee en je bent er weer. Gaaf dat je er bent, mooi dat je er bent. Want zo werkt het echt. Dat je soms tijden in de kerk zit en nou ja, het zal wel. En of het je nou aansprak of niet. En ineens... door de Heilige Geest zegt de dienst je wat. Spreekt je een lied aan of een opmerking. Nou, zo gaat het. Zorg dat je er bent, want zo werkt het. De tweede keer bij Johannes de Doper. En tegelijk, daar heb je het nu weer, hè. Mensen worden door een medemens gewezen op Jezus. Natuurlijk konden ze Jezus zelf zien wandelen. En misschien hebben ze het ook echt wel gezien. Maar juist door die woorden van Johannes de Doper, de ambtsdrager, de profeet, worden ze gestimuleerd om Jezus te gaan volgen. En daar gaan ze. Eén van hen is Andreas en de andere, ja, die naam wordt niet genoemd, maar dat zal natuurlijk wel de verslaggever zijn van deze gebeurtenis. De schrijver, Johannes zelf. Hij was er ook bij en hij geeft deze gebeurtenissen weer. Johannes en Andreas, samen volgen ze Jezus. En dan het wonderlijke. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? De Heer Jezus reageert op die zoekende, die volgende mannen. Hij keert zich om, hij ziet ze, hij wil ze in de ogen kijken. Jezus keert zich om naar die zoekende mannen. Onthoud even. Jezus keert zich om naar zoekende mensen. Hij wil ze ontvangen, die twee zoekers. Hij wil met ze in gesprek zijn. Hij wil ze ook bewust maken van hun keuze. Wat zoek je? Wat wil je? Ja, dat is best de vraag waard natuurlijk. Wat zoek je bij Jezus? Want je kunt op hem gewezen worden. Maar waarvoor heb je hem nodig? Wat verwacht je eigenlijk van de Heer Jezus? Waarom kies je ervoor om Jezus te volgen? Misschien al heel veel jaren. Moet je eens over doordenken. Bij Andreas en Johannes is het nog heel bescheiden, heel voorzichtig. Wat zoekt u? Rabbi, waar woont u? Nou, dat is niet zo'n ingewikkelde vraag. Geen hoogdravende theologische woorden. Kinderlijk eenvoudig. Waar woont u? Heel bescheiden, heel voorzichtig. En dan het antwoord. Kom en zie. Een uitnodiging naar die heel aarzelende start. Misschien aarzel je ook wel om te gaan naar de Heere God. Er is hoop gebeurd in je leven. Kom en zie. En ze zagen waar hij woonde en ze bleven bij hem. Het was ongeveer het tiende uur. Hoe begon het? Weet u het nog? Nou, Johannes weet het nog heel precies. Woord voor woord. Hij weet zelfs het tijdstip erbij. Zo betekenisvol was die eerste ontmoeting geweest. Onvergetelijk. De eerste ontmoeting met Jezus. De eerste dag met Jezus. Hij weet het uur. En onze evangelische broeders en zusters die vinden dat natuurlijk heel belangrijk. Van weet je nou precies het uur van je bekering en het moment dat de Heere God in je leven kwam. En als je het weten mag, wees maar heel dankbaar dat je het weet. En aan de andere kant, u zit misschien wel in de kerk en u denkt, ja, ik ben altijd christelijk opgevoed en ik ben altijd naar de kerk gegaan. En ik ben gewoon zo een weg met de Heere God gegaan. Een uur van mijn bekering en zo. Maar als u die weg met de Heer Jezus gaat, mag ik eens vragen. Johannes weet nog het uur dat hij naar Jezus ging. Maar zijn er bij u van die uren, ja uren, momenten. Dat toch wel, dat je bij de Heer Jezus mocht zijn. Dat je in gebed was of uit de Bijbel las of met mensen in gesprek was. Dat je je realiseerde, hier is de Heere God ook bij. Hier is de Heer Jezus bij. Die gezegd heeft, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Zulke momenten ken je toch wel? Ik vraag je dus niet naar het uur van je bekering, maar zulke momenten. Als je dat nooit hebt, bid er dan eens om. Bid er dan eens op dat de Heer Jezus door al die gewoonten, want het is natuurlijk prachtig dat je in de kerk bent, maar bid dan eens dat je echt mag ervaren dat de Heer Jezus je heiland is. Dat je op hem mag vertrouwen in leven en sterven. Andreas was erbij, de broer van Simon Petrus. Hij was eerst discipel van Johannes de Doper. En op de een of andere manier is hij aangetrokken door die profetische figuur in de woestijn bij de Jordaan. Andreas, hij is afkomstig uit Bethsaida, daar in het noorden van het meer van Galilea. En je denkt, ja, misschien was hij in Jeruzalem geweest voor een feestdag. En is hij via de Jordaanstreek naar het noorden weer gegaan. En daar kwam hij Johannes tegen. Wie zal het zeggen? Hoe dan ook, hij is volgeling van Johannes de Doper. Maar hij wordt doorverwezen naar Jezus. Deze is het, zo zei Johannes de Doper het. En Andreas ontdekt zelf ook in die ontmoeting met Jezus dat hij het is. Je hoort het hem zeggen, wij hebben de Messias gevonden. Dat betekent de Christus. Andreas. Hij neemt een bescheiden plaats in de discipelkring. Je hoort niet zoveel van hem. Oh ja, hij is het die dat jongetje vindt. Weet u niet dat als de mensen bij Jezus zijn geweest en ze krijgen honger en dan zegt hij, Jezus, geef jullie hen te eten. En dan komt hij met dat mannetje aan, dat kereltje, met die vijf broden en die twee vissen. Andreas heeft zicht op die kleinen. Kleine kereltje is van belang. En Andreas stelt ook de vraag over Jeruzalem. Als Andreas en Petrus en Johannes zitten te kijken naar Jeruzalem, dan zegt hij, wanneer gebeurt dat geen steen op de andere zal overblijven? Andreas is eigenlijk een bescheiden figuur in de discipelkring. Hij treedt bijna nooit op de voorgrond. Hij is anders dan zijn broer Simon Petrus. Hij is niet zo'n prater. Hij staat wat in de schaduw van zijn flitsende, alert reagerende broer. Andreas, niks bijzonders. Nou ja, niks bijzonders. Deze Andreas is zeggen en schrijven één dag bij Jezus. En dan gaat zijn broer erbij halen. Notabene zijn eigen broer. Zie je wat die ontmoeting met Andreas doet? Geholpen door die aanwijzing van Johannes de Doper leert hij Jezus kennen. En onmiddellijk wil hij zijn broer erbij halen. Simon moet het ook weten. We hebben de Messias gevonden. Dat moet zijn broer weten. Die stille, onopvallende Andreas gaat zijn broer opzoeken. En dan kan het zijn dat je best wel wat op die Andreas lijkt. Nee, je bent niet zo'n prater als Petrus en doorgaans treed je ook niet zo op de voorgrond. Je bent niet de type om ambtsbedrager te worden of clubleidster of bezoekster van ouderen. Je kunt geen kring leiden en je vindt het ook niet zo prettig om in een groep voor te gaan in gebed. Ja, dat kan waar zijn. Maar let eens op die Andreas. Het gaat niet om mensen met een geweldig spreektalent. Het gaat om mensen die open ogen hebben gekregen voor de Heer Jezus. Het gaat om mensen met hart voor de ander. Die broeder, die zuster, die ook de Heer Jezus nodig heeft. Andreas, die stille, die ontdekt Jezus. En dat moet zijn broer ook weten. Jezus is de Messias, de gezalfde, de redder. En als zijn broer iets nodig heeft, is dat het wel. Redding door de Messias Jezus. Simon, je moet het weten. En je proefde de directe betrokkenheid in tussen die twee broers. Als je van iemand houdt. En je weet dat hij of zij de Heer Jezus ook zo nodig heeft. Dan blijf je toch niet werkeloos. Dan kun je daar toch niet aan voorbij gaan. Heb je dat niet? Als je kinderen of je kleinkinderen ontmoet, je broer, je zus, je vrienden, als je realiseert dat ze zonder geloven in de Heer Jezus verloren kunnen gaan. Dan kan het toch niet zo zijn dat je dat maar rustig laat gebeuren. Ja, ik snap ook wel dat je niet altijd moet lopen preken. En dat soms een goede gelegenheid zich maar zelden voordoet. En dat je moet zoeken met liefde en tact om iets te delen over je Here en Heiland. Maar bid dan om wijsheid, om creativiteit, om openingen. Zodat je iets kunt delen van het heil in de Heer Jezus Christus. Je eigen broer. Spannend is dat, vindt u niet? Ik vind het ook spannend. Ik ben dominee geworden en mijn broer ging nooit meer naar de kerk. En hoe doe je dat dan? Ik zeg ook, mijn broer ging nooit meer naar de kerk. Hij is inmiddels overleden. En hij werd, al een aantal jaren terug, hij werd zieker en zieker. En ik zei wel eens tegen hem, Arie, ik bid iedere dag voor je. Maar als ik met je moet bidden, moet jij het zeggen. Want ik ben je broer, niet je dominee. Ja. En zo ging dat door. En hij werd zieker en zieker. En op de dag dat hij overleed was ik bij hem. En toen zei ik, ja jongen, maar ik wil echt met je en voor je bidden. Ja, dat is goed, zei hij. En toen heb ik met hem gebeden, 1 keer. Is dat genoeg? Andreas gaat naar zijn broer, Simon. Deze vond eerst zijn eigen broer. Hij heeft hem misschien wel moeten zoeken. Misschien moest hij er wel moeite voor doen. Andreas vond eerst zijn eigen broer Simon. Wat staat er te merkwaardig geformuleerd? Hij vond Simon. Hij is gaan zoeken. En heb je het in de gaten? Die Andreas, die is bij Jezus geweest. En waarachtig, hij gaat het beeld dragen van de Heer Jezus. Hij gaat mensen opzoeken. Hij is beelddrager van Christus. Hij zoekt zijn broer op. Hij vond Simon. Overigens, Andreas spreekt zelf ook over vinden. Wij hebben de Messias gevonden. 2 keer vinden in 1 vers. En straks, in vers 46, vat het woordje weer 2 keer. Filippus vond Nathanael. En ook Filippus zegt dan, wij hebben gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. Vinden. Dat is het grondwoord van dit Bijbelgedeelte. Mensen vinden en worden gevonden. Andreas vindt zijn broer Simon en zijn getuigenis is helder. Wij hebben de Messias gevonden. Wat een verschil, hè? Het begon zo voorzichtig. Rabbi, waar woont u? En hij zegt tegen zijn broer, we hebben de Messias gevonden. Simon moet het weten. Op die verlosser is zo lang gewacht. Daarna zag elke Israëliet uit naar de komst van de door God aangewezen, de gezalfde, de Messias in het Hebreeuws, Christus in het Grieks, de grote koning die alles anders maakt, die redding brengt. Andreas getuigt, die stille figuur van de achtergrond, want hij heeft gevonden. Ja, tussen 2 haakjes, hij heeft ook echt wat te zeggen, hè? Want hij is eerst zelf naar Jezus gegaan. Hij zelf moest eerst de heiland ontmoeten. En dan moet Simon het ook weten. Spreken over Jezus veronderstelt dat je eerst zelf naar Jezus bent gegaan. Hem kennen. Hem nodig hebben. Het gaat dus niet om om praten over Jezus, maar getuigen van hem die je goddank hebt gevonden. Ja, en dan nog, die belijdenis van Andreas is mooi, maar daar blijft het niet bij. Hij zegt niet, we hebben de Messias gevonden, klaar, nee. En hij leidde hem tot Jezus. Hoor je dat? Hij praat niet alleen over de Heer Jezus. Hij wijst niet alleen op Jezus. Hij brengt Simon er ook. Dat betekent actief zijn. Meer dan woorden. Dat betekent zelf meegaan. Samen de weg gaan naar de Heer Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. Daarom nam ik die blinde stok mee natuurlijk. Om even duidelijk te maken. Hij leidde hem naar Jezus. Je hebt het nodig om geleid te worden. Daar zijn de broeders natuurlijk mee bezig. Maar dat kan onderling net zo. En hij leidde hem tot Jezus. En je ziet ze gaan. Samen. Ook Andreas gaat terug. Dat is het, hè. Steeds weer teruggaan naar de Heer Jezus. Ook met je eigen twijfels, je ongeloof, je bedenkingen, je aarzelingen. Samen naar Jezus. Met je kinderen, met je kleinkinderen, met je vrouw, je man, je vriend of je vriendin. Niet alleen maar de weg wijzen en verder op een afstandje blijven staan. Nee, samen gaan. Want je hebt het zelf ook weer zo nodig om terug te gaan naar de Heer Jezus. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je dan nu naar Jezus gaan? Toen kon dat natuurlijk. Ja, ze liepen zo naar Jezus toe. Maar hoe doe je dat nu? Hoe ga je nu naar Jezus met, voor anderen? Nou, laat ik 3 dingen kort zeggen. Dat kan allereerst in gebed, dat snapt u wel. Gebed voor die ander van wie je houdt en die de Heer Jezus nog niet heeft leren kennen in zijn liefde en genade. Zo breng je mensen bij Jezus, ook in je gebed. En vergis je niet, dat is geweldig belangrijk. Als een direct gesprek niet mogelijk is, niet meer mogelijk is, bid toch. Vergeet dat nooit. Zo breng je mensen bij Jezus. Maar het kan ook door de woorden van de Heer Jezus door te geven. Als je leest in de Bijbel bij de maaltijd, als je kinderen of je kleinkinderen er zijn. Zo gebeurt het in het schriftgedeelte van vanmorgen. Mensen worden gebruikt om anderen tot Jezus te brengen. En als derde zou ik willen zeggen, laat je leven zichtbaar zijn voor anderen. Misschien is het echt niet mogelijk dat u met die of die praat met je kinderen. Je moet er niet weer over beginnen. Oh. En dat ze aan je leven zien. Mijn schoonzus, toen mijn broer overleed, zei tegen mijn vrouw, jullie hebben iets wat wij niet hebben. Gaat nooit, ik weet ook helemaal niks van de kerk en zo. Jullie hebben iets wat wij niet hebben. Laat je leven zichtbaar zijn. Laat je leven betekenisvol zijn voor die ander. In zorg, in liefde. Dat is het, in liefde. Dat je iets van de liefde van Christus uitstraalt voor die mensen waar je niet bij moet gaan preken, vooral niet. Maar dat je de liefde van Christus laat zien in je gedrag, in je zorg. Maar hoe het ook is, pas bij de ontmoeting met Jezus komt de echte verandering. Bij Jezus wordt Simon pas Petrus. Bij Jezus verandert Andreas in een getuige. Bij Jezus verandert de kritische Nathanael in een belijdende discipel. Het is als een kettingreactie, een sneeuwbaleffect. Het gaat al verder, er komen er steeds meer bij. Je ziet wel, op heel verschillende manieren worden mensen geroepen. Meestal via medemensen. Maar Filippus, direct, live door Jezus. Volg mij. Zo kan het dus ook. Denk aan Paulus onderweg naar Damascus. Die vervolgde christenen. En dan komt er een licht, weet u niet. En dan ligt hij daar op de grond. En dan Saul, wat vervolg je mij? Wie bent u? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Zomaar. Direct. Dat kan ook. Langs verschillende wegen kan het komen tot een ontmoeting met Jezus. Trouwens. Je bent in aanraking gekomen met Jezus. Toch? U? U bent in aanraking gekomen met Jezus. Jij ook? En mag ik vragen, heeft die ontmoeting met de Heer Jezus, die Bijbelwoorden die je al jaren misschien hoort, die catechisaties en noem het op, heeft het iets in je leven veranderd? Want de echte ontmoeting met Jezus, maar dat kan niet missen, dat verandert je leven. Dat maakt je tot een ander mens. Die ontmoeting met Jezus brengt je tot omkeer, tot bekering. Dat Hij wilde komen voor een mens als mij. Om redder te zijn, om je zonde weg te dragen aan het kruis. Dan wordt zoeken vinden. Eindelijk vinden, rust, troost, kracht, hou vast. De echte omkeer, die voltrekt zich bij de ontmoeting met Jezus. Je ziet het ook uit de reacties van de mensen om Jezus heen. Er staan maar liefst 3 belijdenissen in dit gedeelte. Hij is de Messias. Hij is degene die komen zou, waarvan Mozes al geprofeteerd heeft. Hij is de Zoon van God, de Koning van Israël. Stuk voor stuk gaan hen de ogen open. Oh ja, alweer zo'n grondwoord van dit Bijbelgedeelte. Zien. Je moet thuis eens tellen hoeveel keer dat in ons schriftgedeelte voorkomt van vanmorgen. Het woordje zien. Dan ga je ontdekken dat het daar ook om draait. Kom en zie. Het is een uitnodiging van de Heiland. Prachtig, hè? Kom en zie. Zonder enige voorwaarde. Zelfs vandaag. Kom en zie. Ga met open ogen het nieuwe jaar in. Met oog voor deze machtige Heiland. Hij kwam om u, jouw redder te zijn. Het is je verkondigd tijdens de kerstdagen. Voor u is gekomen de Heiland, de Christus, de Heere, in de stad van David. Laten we daar open ogen voor hebben. Laat 2020 een jaar mogen zijn waarin we veel van hem mogen zien. Mogen laten zien. Ook aan anderen. Hoe stond het ook alweer in dat oude lied? Ik was vroeger blind en dwaalde van het pad, want ik had geen gids. Maar dan gaat het verder. Nu aan zijn hand dwaal ik nimmer van de weg. Hij is mijn gids. Dus niet meer geleid tot Jezus, maar geleid door Jezus. En zo, geleid door Jezus, mag je anderen leiden tot hem. Samen op weg gaan. Dat is ons gebed. Als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet. Amen. Laten we daarvan zingen. Op toonhoogte 297. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Gemeente, we willen samen danken en voorbeden doen. Op de nieuwsbrief ziet u al dat we willen danken dat Kees en Rachel en Toon in ons midden kunnen zijn voor een kort verblijf in ons land. We willen bidden voor broeder Roland Gijzen in het ziekenhuis. We willen bidden voor Johan Rausch in Arkel, die na jaren van onzekerheid wat meer duidelijkheid heeft gekregen over zijn gezondheidstoestand. En we bidden de Heere God over de verdere behandeling. We bidden ook voor Age en Jenneke Leijzenboer en hun kinderen. Age moest deze week onverwachts in het ziekenhuis opgenomen worden en is weer thuis. Maar er zijn ernstige zorgen over zijn gezondheid. We willen samen danken en bidden. Barmhartige God, trouwe hemelse Vader, wij bidden u voor elkaar. We danken u dat we in de dienst mogen horen dat u mensen in uw hand wil gebruiken. En daarom bidden we u voor elkaar, dat we een middel in uw hand mogen zijn voor de mensen om ons heen. Gebruik ons maar, Heere God. En wilt u mogelijkheden geven, kansen bieden om met anderen over uw woord in gesprek te zijn. Om een getuige van u te zijn. Schenk ons de liefde, de tact, de wijsheid om dat op een goede manier te doen. Wilt u zelf openingen geven. We bidden u vooral vanmorgen over al die mensen om ons heen die ons lief zijn, die we kennen. Familie, vrienden, kinderen, kleinkinderen, die u niet kennen en die u echt ook zo nodig hebben. Heere God, wilt u geven dat er misschien wel andere mensen zullen zijn die hen kunnen bereiken? Of via een radio of een televisieuitzending, wat zal het zijn? Maakt niet uit, Heere God, als u ze maar bereiken kunt en wilt. U reikt uit naar verloren mensen. Geef dat ze aan het zoeken zullen raken. Dat ze de leegheid van hun bestaan zullen ontdekken en dat ze bij u zullen willen schuilen. Dat er zo mogelijkheden zijn om hen te bereiken. We bidden u om zegen op het werk van de kerkenraad, de predikant, het evangelisatiewerk, de catechese, het kringwerk, alles wat weer gaat beginnen na de jaarwisseling. Het zijn allemaal van die momentjes dat het weer geldt. En hij leidde hen tot Jezus. Heer God, wilt u het gebruiken. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u uw gemeente bouwen, ook hier in Gorinchem. Schenk uw zegen. Zegen zendelingen en evangelisten. Mensen die uitgegaan zijn op plaatsen waar wij nooit komen. We bidden u, bemoedig hen. Schenk zegen op hun arbeid. Wilt u ze vervullen met uw geest, zodat ze uw liefde en genade duidelijk mogen maken voor een gevallen wereld. Dat u zondaren wil redden. En dat u niet terugredeinst, maar dat u juist zondaren op wil zoeken. Dan wilt u toch ook met ons. We danken u, Heere God, dat wij in aanraking met u gekomen zijn. En we bidden u, geef dat die aanraking meer en meer effect mag hebben. In zegen over ons leven, dat we mogen groeien in geloof. Dat we uw licht mogen schijnen in deze duistere wereld. Want wat is er niet aan de hand in deze wereld? Aan ziekte en zorgen. We bidden u voor broeder Roland Gijzen. Zegen hem, Johan Rausch, Age Leijzenboer. Heere God, wilt u en met uw zorg omringen in ziekte en zorgen, in vragen, in pijn. Heer God, leid hen aan uw hand. Wilt u ze vasthouden en wilt u ze de weg wijzen. Door zorgen en nood heen. Heere God, wilt u hen in uw hoede nemen. Schenk uw zegen over anderen die ziek zijn. Wil wonderen van herstel en genezing geven. Maar als het ziek zijn is en ziek blijven, wilt u ook dan kracht en moed schenken, zicht op wie u bent, in uw liefde en genade. Heilige Geest, wijst u hen de weg, soms in de duisternis. Wij bidden u voor hen die psychisch in nood zijn. Wat kan het duister zijn in mensenlevens? Wat kun je moe en moedeloos zijn? Heer God, geef licht en uitzicht. Juist dan, als we zo blind zijn en u niet zien, geef dat er toch iemand is met een hoofdletter die ons bij de hand neemt en leidt. Dat u onze gids bent. Uit de duisternis naar uw wonderbaar licht. We dragen aan u op allen die zijn uitgegaan in uw dienst. We denken ook aan Kees en Rachel en Toom. Zegent u hen in hun arbeid. Heerlijk dat ze even op adem mogen komen. En wilt u hen kracht en moed geven om weer aan het werk te gaan. Ook onder Albanese mensen wilt u ook hen uw zegen schenken. Wij bidden u voor de wereld om ons heen. Wat is er niet aan verdriet, aan spanning? Wij bidden u voor uw volk Israël, te midden van de spanning van deze tijd. Wat gaat er nu weer gebeuren? Heere God, ontferm u zich over uw volk en geef zicht op de Messias, Jezus. Zoals Andreas het mocht zeggen, wij hebben gevonden de Messias, de koning van Israël. Zegen uw volk Israël en de volken rondom hen. Wilt u vrede geven? Een weg naar verzoening, Heere God. Waar zoveel onrust is, ook in ons land. Wilt u rust en vrede schenken in u. Heere God, we bidden u voor de kerkenraad die komende week weer gaat vergaderen. Geef uw zegen over het werk wat in uw dienst mag geschieden. Wilt u wijsheid, visie geven om de gemeente te leiden zoals u dat wil. Bouw uw kerk. Zegen ons, Heere God. Ga met ons mee de nieuwe week in. Wilt u de kinderen nabij zijn als ze weer naar school gaan, de jufs en de meesters. Geef uw zegen ook over dat werk. Wilt u bij ons zijn en blijven. En laat het een week mogen zijn tot eer van uw naam. Geef ons open ogen om u te zien en om onze naasten te zien. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 145, vers 1 en 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden, zingen we dan ook. 1 en 2 van Psalm 145. gemeente, gaat u dan heen in vrede en wees drager en uitdrager van de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.